Willen we samen opnieuw lezen uit Gods woord? Uit Johannes hoofdstuk 7 en 8 zou ik graag met u opnieuw lezen. Ik ga beginnen in 7 vers 2. Dit zegt Gods woord. Nu was het feest van de Joden, het loofgoedefeest, nabij. Zijn broers dan zeiden tot hem, vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die u doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht zelf openlijk bekend te zijn. Als u deze dingen doet, openbaar uzelf dan aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat u op naar het feest? Ik ga nog niet op naar het feest, omdat mijn tijd nog niet is vervuld. Vers 14. Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. De Joden dan verwonderden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? Jezus dan antwoordde hen en zei, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer herkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid, maar wie de heerlijkheid zoekt van hem, die hem heeft gezonden, die is waarachtig, en er is geen ongerechtigheid in hem. Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers 43. Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigten om hem. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. 8 vers 1. En ieder ging naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij ging zitten en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. Ze plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze hem konden aanklagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen ze weg, één voor één. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En hij werd alleen gelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en zei tot haar, vrouw, wat zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heer. En Jezus zei tot haar, ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig voortaan niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Tot zover het lezen uit Gods woord. Mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Ik heb u in de vorige overdenking over dit gedeelte proberen mee te nemen naar het meest populaire feest in Jezus' dagen, namelijk het loofhuttenfeest. En ik heb gemerkt aan de vele reacties achteraf dat dat best bevallen is, Bourgondiërs, en dat het behoorlijk is blijven plakken, moet ik zeggen. Vandaar dat ik met enige vrijmoedigheid toch vanmorgen dat toch nog een stukje wil verder op ingaan. Want zoals ik al heb proberen aan te geven de vorige keer, titel is, nooit heeft de mens zo gesproken als deze mens spreekt. Dat zijn de woorden van die tempelwachters die eigenlijk de Heer zou moeten gevangen nemen. Maar het mooie is, of het ironische is, dat ze al een tijd van het verhaal zelf gevangen genomen worden door Jezus' woorden. Met lege handen terugkeren, maar met een geopend hart. En willen wij vanmorgen ook evenzeer als hen aangesproken worden door die bijzondere woorden van de Heer Jezus, dan is het zo nodig, broers en zussen, dat we die woorden horen zoals de oorspronkelijke hoorders ze toen hoorden op dat feest. En we hebben de vorige maal al stilgestaan bij een stukje ervan. Maar nu heb ik wat vroeger beginnen te lezen, zoals u merkt. En we zien in dit stukje dat de Heer Jezus eigenlijk pas, als het feest al een hele tijd bezig is, daaraan komt. En wellicht op de vierde dag gaat hij op naar de tempel om daar het volk te gaan leren. En we zien dat zijn woorden al evenveel indruk maken op de mensen als zijn tekenen. Er is de reactie van de tempelwachters, maar er is ook de algemene reactie. Hoe is deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? Om deze reactie goed te kunnen plaatsen, is het toch wel belangrijk te beseffen dat de vooraanstaande rabbies in de dagen van de Heer Jezus gewaardeerd en gerespecteerd werden om het feit dat zij nauwgezet de tradities verkondigden. Trouw blijven aan die autoriteit van de tradities, dat getuigde ervan degelijk geschoold en onderwezen te zijn. Je kan begrijpen dat in zo'n klimaat, dat er daarin geen enkele ruimte is voor enige creativiteit of laat staan een iets andere invalshoek, dat was toen totaal uit de boze. Maar de Heer Jezus, die is zo helemaal anders. Zijn gezag ontleent hij helemaal niet aan de traditie, maar ontleent hij aan de Vader. En de Geest is het die hem leidt in zijn onderwijs en niet de tradities. En daarin zien we een hemelsbreed verschil tussen Jezus en de schriftgeleerden. Hij zegt in 7 vers 17, wie vanuit zichzelf spreekt, die zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. De Heer Jezus die zoekt de heerlijkheid van de Vader. Diezelfde heerlijkheid die ook Mozes zocht toen dat hij eertijds op de berg Sinaï was en de Heere vroeg, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan klinken dat die wonderlijke woorden als Yahweh aan hem voorbij gaat, Yahweh, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierendheid en trouw. De goedertierendheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft en zo verder. Gods heerlijkheid, broeders en zusters, dat is zijn goedertierendheid. Zijn barmhartigheid en zijn genade. En dan is Jezus zijn houding ten aanzien van die overspelige vrouw zo'n sprekend voorbeeld wat het betekent voor onze Heer Jezus om de heerlijkheid van God te zoeken. Vrouw, ook ik veroordeel u niet. En daar is op dat moment dat hemelsbrede verschil zichtbaar tussen de rabbies, schriftgeleerden en de Heer Jezus. Die rabbies die hun eigen heerlijkheid zoeken. Hun ijver voor de heerlijkheid van de dode traditie naar de letter, maar niet naar de geest. En dat is iets, broers en zusters, dat veel dichter bij ons is dan wij maar durven vermoeden. Er is ook voor ons het gevaar dat onze oprechte ijver om bijbelgetrouw de waarheid in praktijk te brengen, naar de traditie waarin dat we opgegroeid zijn, dat dat een demonisch kantje heeft en eerder het gezicht van de mensenmoordenaar van het begin weerspiegelt dan de heerlijkheid van God. Wat dat bij de schriftgeleerden en de fariseeën zo pijnlijk duidelijk wordt in hun houding ten aanzien van deze overspelige vrouw. Ja, door tal van ervaringen de afgelopen week werd er opnieuw bij bepaald hoe gemakkelijk dat wij evangelische christenen vastgeroest raken in bekrompen denkwijzen en van mensen aangeleerde tradities die minstens evenveel gezag bezitten als Gods woord. En we hebben helemaal niet in de gaten, broers en zussen, dat we langs die weg de geest bedroeven en hem krachteloos maken. En gelijk welke ploegsport die er is, zijn er spelregels. En die spelregels die dienen om het spelletje te beschermen. Het doel van welk spelletje ook bestaat er niet in om de spelregels te bewaren. En ook voor ons, als navolgers van de Heer Jezus, wij zijn geroepen om mensen en relaties te bewaren, en niet om regels te bewaren of binnen de lijntjes te kleuren. Dat is niet waartoe de Heer Jezus ons geroepen heeft. En als we dat met z'n allen uit het oog gaan verliezen, dan wordt onze medemens zo gemakkelijk tekort gedaan. Dan is het zo gevaarlijk dat we mensen, zoals deze schriftgeleerden hier zonder enige scrupule slachtofferen uit ijver en liefde voor de zogenaamde waarheid. Gods verordeningen die zijn er om mensen te dienen en niet andersom, zegt de Heer Jezus. En ik wil er toch even een voorbeeld bij geven. Stel dat er hier een zuster aanhoudend fysiek en geestelijk mishandeld wordt door haar man. Dan ga ik niet zeggen dat ze niet mag scheiden. Want op zo'n moment, als je dan zegt, dit kan niet, God haat de echtscheiding, dan sluit je je ogen en dan verhard je je hart voor de blauwe plekken en de emotionele schade die aangericht is. In zo'n situatie, vrienden, moeten wij ons altijd opnieuw de vraag stellen, welke houding weerspiegelt het karakter van onze God? Gods heerlijkheid, broers en zusters, dat zijn goedertierendheid, zijn barmhartigheid en zijn genade. En zijn wij mensen die die heerlijkheid zoeken met z'n allen zoals de Heer Jezus? Waar staan wij onbekend in de vuurtoren? Staan wij bekend om onze strenge levenswijze of staan wij bekend om onze barmhartigheid? Wat betekent heiligheid voor ons, heel concreet? Eisen wij steeds meer offers en dienstbaarheid van elkaar, of zoeken we barmhartigheid? In hoofdstuk 9, als je even verder leest, dan zetten die schriftgeleerden, ik ga het niet voorlezen, maar je kent de geschiedenis wel, denk ik, dan zetten die schriftgeleerden een man uit de synagoge, omdat hij weer kan zien. Moet je nagaan. Nou, Jezus die gooit een regeltjes overop, en hij daagt hun bekrompen denkwijze iedere keer uit. Zij dienen de Sabbat en geen mensen. En dan komt in hoofdstuk 10 de goede herder, die zijn leven aflegt voor de schapen. Dat is het grote contrast. Jezus zoekt Gods heerlijkheid, zijn goedheid, zijn barmhartigheid en zijn genade. En het is in dat verband, broers en zussen, dat ik graag wil terugkeren naar de viering van het Loofhuttenfeest. Dat was even een zijstapje. Want een van de belangrijke aspecten van de viering van dit grote feest, dat bestond erin dat Gods volk werd herinnerd aan de belangrijke ervaring die ze hadden tijdens de woestijnreis. Die Exodus-generatie, die zijn leiding had gekend gedurende die 40 jaar, had bijzondere ervaringen beleefd. En twee van die ervaringen, die staken er met kop en schouder bovenuit. En die ene ervaring die had te maken met water, en die andere ervaring had te maken met licht. Over de betekenis van die waterceremonie en Jezus uitnodigende woorden, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Daar hebben we al een momentje over nagedacht, maar toch wil ik dat graag even de draad opnemen. Want Jezus' woorden om tot hem te komen en levend water te drinken, dat kent echt wel zijn aanknopingspunt in die bijzondere voorziening van de Heere God tijdens de woestijnreis in water. De Heer Jezus die is niet alleen het manna uit de hemel, nee, hij is ook de rots waaruit levend water vloeit. Vorige maal hebben we een stukje gelezen uit 1 Korinthe 10, waar dat voor Paulus duidelijk is, dat de rots die het volk volgde, de rotsbron die het volk volgde, dat Jezus Christus is. Die wonderlijke demonstratie daar in de woestijn is niet zozeer een uiting van Gods uitnemende macht, maar bovenal een demonstratie van Gods sublieme genade. Exodus 17, kent u die geschiedenis? Daar wordt heel duidelijk dat Israël een veel groter probleem heeft dan alleen nood aan water. Ze waren niet eens waardig om dat water te ontvangen. Je vindt dat als ze opnieuw rebelleren tegen de Heere God, ze zondigen tegen Jahwe door steen en been te klagen over Mozes, zijn waardeloos leiderschap. Mozes die had in hun ogen onverantwoord leiderschap uitgeoefend en dat had het gevolg dat de nakende dood van duizenden, honderdduizenden mensen op zijn geweten toonde. Mensen die spoedig zouden omkomen van de dorst. Maar deze keer zou Mozes er niet mee wegkomen. Nee. Als zij moesten sterven, dan zou hij als eerste sterven. Dan vind je dat Mozes vlucht in de tegenwoordigheid van de Heere God, want ze willen hem stenigen. Ze willen hem terechtstellen als een volksverrader. En daar zegt de Heere God tegen hem, Mozes, je moet je een staf opnemen. Je moet uitgaan. Er wordt nadrukkelijk bijgezegd, de staf waarmee hij de Nijl had geslagen, die staf moest hij opnemen. Die staf waarmee dat hij het Gods oordeel had uitgeoefend over de Nijl. Ja, Farao, die had zich schuldig gemaakt aan honderden, misschien wel duizenden kinderen te verdrinken in de Nijl. De levensrivier van Egypte had hij gemaakt tot de rivier van de dood. En dat ken je onze God. Lex talionis, oog om oog, tand om tand. Mozes moet de rivier slaan en die verandert in bloed. Maar Farao, die moet spreekwoordelijk het bloed drinken van de rivier waaraan hij zich schuldig had gemaakt van de moord van zoveel kinderen. Dat is de Heere God. En zo had Mozes keer op keer Farao en de goden van Egypte getuchtig met die oordeelsroede. En het is diezelfde oordeelsroede dat hij opneemt nu, waarmee dat de Heere wil dat hij gaat duidelijk maken aan dat opstandige volk, dat Mozes, die hier in eerste instantie belaagd wordt, dat Mozes hier niet in eigen naam handelt. Ja, als zo'n oudste zoals Mozes afkwam met zijn staf, dan wist je dat dat een oordeelsroede was, waarmee een oudste gemachtigd was om lijfstraffen zelfs uit te delen. Dat was even vanzelfsprekend als dat je een dokter ziet die in praktijk is, dat hij rond zijn nek loopt met zijn stethoscoop. Iedereen weet dat hij een dokter in praktijk is. Wel, zo was het ook met die oudste. En zo gaat Mozes naar het volk toe. Dus je moet je voorstellen, vanuit de tegenwoordigheid van God, met zijn staf in zijn hand, gevolgd door die oudsten, gaat hij naar de richting van het volk. Dan kun je je voorstellen dat er al enkele zijn die de billen beginnen dicht te nepen als Mozes met die staf afkomt. Maar dan gaat hij zo aan hen voorbij, recht naar de berg Horeb. En daar gaat de Heere verschijnen, voor Mozes en de oudsten. Want de Heere had heel duidelijk gezegd, zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan. Moet je eens voorstellen wat er dan gebeurt. Jahweh en Mozes, die worden beiden ervan beschuldigd dat ze net zo genocidaal zijn als Farao en de goden van Egypte. Ze worden ervan beschuldigd dat zij Gods volk in de woestijn hebben gejaagd om daar te kreveren, net zoals Farao die honderden kinderen de dood had ingejaagd door hen te werpen in de Nijl. En dan toont Jahweh voor de ogen van iedereen wie dat hij is. Want diezelfde staf die de Nijl had geslagen omwille van de genocide van Farao, die laat Jahweh nu op zichzelf neerkomen. En wat gebeurt er dan? Jahweh, die bloedt water uit de rots om zijn volk van een gewisse dood te redden. Dat is onze God. Eigenlijk zegt de Heere, open jullie ogen, Israël. Ik ben helemaal niet zoals jullie denken, zoals de genocidale goden van Egypte. Ik ben Jahweh. Als je mij slaat, dan bloed ik leven om mijn volk te redden, al verdienen ze het niet. Dat is onze God. Dus begrijp je waarom dat voor Paulus Jezus de geslagen rots is waaruit iedereen het levende water moet drinken? Is het niet Johannes die ons juist vertelt dat wanneer dat de Heer Jezus gekruisigd is en hij doorstoken wordt, wat vloeit er voort uit hem? Water en bloed. Wat denk je, dat dat een analyse is voor de doktoren of zo? Of zou hij daarmee iets willen zeggen? Ik denk het laatste, vrienden. Levend water uit de geslagen rots. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest die zij zouden gaan ontvangen. Ja, loofgutten was in de dagen van de Heer Jezus, zoals ik al aangaf de vorige keer, een feest waarin een hoop werd geuit, een dorst naar de terugkeer van Jahweh, de terugkeer van God tot zijn volk, de grote koning. Want dat zou betekenen dat het lang verwachte herstel voor Gods volk zou aanbreken en dan zou de Heere zijn geest uitgieten over zijn volk. Ja, levend water. Dat is de hoop die ze hebben, dat is de hoop van de toekomst. Zacharia verwoordt het zo mooi in, ja, een beetje de climax ook van het boek, in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 14, zegt hij dit. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Jahweh zal koning worden over heel de aarde. Hier heb je het. Op die dag zal Yahweh de enige zijn en zijn naam de enige. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, voor Yahweh van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. Tada, daar heb je het. Het loofhuttenfeest. Stromen van levend water. Nou, de geest is het bewijs dat Yahweh opnieuw koning is onder zijn volk. Koning van de ganse wereld. Dat zie je ook in Handelingen hoofdstuk 2, als hij geest wordt uitgestort. Wie zit er op de troon? Jezus, de rechtmatige erfgenaam van de Davidische troon, die nu regeert, die alle macht bezit in hemel en op aarde. Maar wat zegt de Heer Jezus? Stromen zullen vanuit Jeruzalem vloeien? Nee. Stromen zullen vanuit uw navel of vanuit uw binnenste vloeien. Broers en zussen, als er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien, dan zullen de mensen komen. En zullen de mensen belijden, zoals Zacharia zegt, en zoals ook Paulus in de Korinthebrief zegt, dat God in ons midden is. Dan zullen ze buigen voor de Heer Jezus en erkennen dat Hij alleen koning is. En dan zullen wij samen met al die eens rebelse vijanden van de Heere God hem danken voor zijn goedheid en zijn genade. Hem aanbidden op het loofhuttenfeest dat we van jaar naar jaar vieren elkaar. Vreugdevol en dankbaar eten in Gods tegenwoordigheid van al het goede wat onze grote koning heeft voorzien. Weet je nog dat ik je de vorige maal heb gewezen dat die 70 oudsten samen met Mozes en Aaron drinken en eten op Gods heilige berg, dat dat verbond gesloten is, het volk besprengd is met het verzoenende bloed, vieren zijn feest in Gods tegenwoordigheid. En op die laatste avond ziet de Heer Jezus verlangend uit om met zijn discipelen de maaltijd te houden. Voor de Heer Jezus het allerlaatste Paasgafeest, maar ook voor de discipelen op een zekere manier. En dan nodigt hij hen uit en dan kondigt de Heer Jezus aan dat hij een nieuw verbond gaat sluiten. Een verbond in zijn bloed. En zij mogen eten en drinken in zijn tegenwoordigheid. Dat is toch ook wat wij komen doen, broers en zusters vanmorgen? We zingen in een lied, we willen u ontmoeten, u eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding, omdat u telkens weer voorziet. Er waren twee buitengewone ervaringen tijdens de woestijnreis. Niet alleen water, maar ook licht. En wat licht betekende voor Gods volk is een beetje moeilijk voor ons om dat in te schatten. Want wij leven in een landje dat vanuit de ruimte gezien één grote verlichte stad is. Er is denk ik in heel Europa geen lichtvervuiling die zo groot is als in België. Dus wij kennen geen donkerheid. Maar ik herinner mij heel goed, en dat zal mij altijd bijblijven, toen we een paar jaar terug in Armenië waren, dat de nachten daar pikdonker waren. De wc was daar buiten, en dus dan moest je s'avonds naar buiten saffelen om naar de wc te gaan, maar zonder enige vorm van lichtbron was dat absoluut niet mogelijk. Je liep altijd ergens tegenaan, of je stootte ergens tegenaan. Het was gewoon levensgevaarlijk om 's nachts zonder licht naar buiten te gaan. En zo was het ook voor Gods volk, toen zij in de woestijn waren. De Heere God die leidde hen bij nacht met een mobiele lichtbron. Zelfs tijdens hun nachtelijke tochten was hij daar om met zijn vuurkolom hen te leiden. En Exodus zegt Mozes daarover, Yahweh ging voor hen uit om hun de weg te wijzen overdag in een wolkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil, en zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolk het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. Yahweh die liet zijn volk geen minuut alleen, vinden we hier. Hij was er altijd om hen te leiden, bij dag en bij nacht. Nou, ze verdienen dat toch niet echt, die mensen? Als je ziet wat voor houding dat ze hebben. En dat is wat Nehemia, de man Gods, ook zo bijzonder raakt. En wat hij voor de aandacht van de Heere God brengt, als hij bidt en de Heere smeekt om barmhartigheid over dat klein overblijfsel dat teruggekeerd is in het land. Hij zegt en hij bidt in Nehemia hoofdstuk 9, maar in uw grote barmhartigheid hebt u hen zelfs toen daar in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen. En 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun uw goede geest. En zo verkregen ze inzicht. U stilde hun honger met manna en leste hun dorst met water. 40 jaar lang hebt u hen onderhouden in de woestijn. Hen ontbrak niets. En tijdens het loofhuttenfeest werd het volk ook herinnerd aan die permanente zorg en die aanwezigheid van de Heere God. En wel op een zeer indrukwekkende manier, vrienden. Er werden namelijk in het tempelcomplex in de voorhof, nota bene in de voorhof der vrouwen, 4 gigantische kandelaars opgericht. Die waren tussen de 20 en de 25 meter hoog. En elk van die kandelaars had 4 vaten. Elk met 60 liter olie in. Dat is 240 liter per kandelaar. Er zaten meerdere wieken in. En die wieken waren gemaakt van de afgedragen kleren van de levieten. Dat torende hoog uit boven de muren van de tempel. Kan je voorstellen, 's nachts, wat voor effect dat gaf. Beetje te vergelijken, denk ik, het effect. Zoals je nu naar een stadion gaat en die verlichting ziet. Gans de stad Jeruzalem was verlicht. Er was geen enkel hoekje in Jeruzalem dat niet verlicht was. Dan kan je het effect voorstellen als je bedenkt dat die tempel volledig bekleed was met bladhout. Stad die schittert op een berg. Klinkt u dat bekend in de oren? Maar op de 8e dag, dan werden die kandelaars naar beneden gehaald. Ja, zo kon er ook geen verwarring ontstaan dat dat niet de realiteit was, maar slechts een verwijzing naar het licht van God, van Gods aanwezigheid. En als je goed gelezen hebt in 8 vers 1, hebben we gezien, het feest duurt 7 dagen. Gedurende die 7 dagen slapen ze in loofhutten, binnen in de blote hemel, en dan gaan ze op de 7e dag naar huis. En dan komen ze opnieuw samen met elkaar voor een bijzondere dag, de 8e dag. Dan is het wanneer dat die kandelaars naar beneden gelaten worden, en dat is op die grootste laatste dag, dat de Heer Jezus opnieuw spreekt, die wonderlijke woorden. Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal geenszins in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ja, zoals wij zijn volk had geleid, door de vuurkolom tijdens de woestijnreis, zodat het volk wist waar dat het moest gaan in de duisternis, zo beweert de Heer Jezus het licht van de wereld te zijn. Het leidende licht van God in deze wereld. Dat is wel bijzonder als je er zo over nadenkt. Is het niet dat Johannes ons zegt in de opening van zijn evangelie in vers 9, dat de Heer Jezus het waarachtige licht is, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Het licht van de wereld. Had de profeet Jesaja niet aangekondigd dat er een dienaar van de Heer zou komen, die hij zou maken tot een licht voor de volken, een dienaar die zo'n licht zou zijn, dat Gods heil zou reiken tot aan de einden van de aarde? Gods dienaar. Ik lees je nog een klein stukje voor uit Jesaja hoofdstuk 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene en wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd en hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hè? Dat is wat de broers van de Heer Jezus zo graag wilden. Geef een keer een demonstratie in Jeruzalem. Hè? Iedereen die wil populair zijn, die blijft niet in het verborgen, die maakt zich openbaar. Maar dat zal de Heer Jezus niet doen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Ja, dat zien we hoe de Heer Jezus omgaat met die vrouw. Met waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitoven, hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien, zullen hopen op zijn onderricht. Zijn wij, de kustlanden, die hopen en uitzien op het onderricht van de knecht van de Heer? En zo komen er ook mensen naar Jeruzalem, in de dagen van de Heer Jezus, die verlangen om de Heer Jezus te zien keizen. Johannes hoofdstuk 12, zijn er dan Grieken die op het feest komen en ze verlangen Jezus te zien. Daar wil ik mee afsluiten. Vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroeg hem al dus: Heer, we wensen Jezus te zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hen en zei: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een donderslag was geweest. En anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mij is deze stem er geweest, maar om u. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld worden buiten geworpen. En als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mijzelf trekken. Dit nu zei hij, om aan te duiden wat voor een dood hij zal sterven. Jezus ligt, lieve vrienden, is de heerlijkheid van God. Gods goedheid, Gods barmhartigheid, Gods genade, die zijn in hem volmaakt te bewonderen, daar op het kruis. Daar toont het licht van de wereld zijn volle heerlijkheid. En daar schijnt het heerlijke, aantrekkelijke licht van de wereld, dat iedereen trekt als een magneet in Gods tegenwoordigheid. Zijn wij niet door dat licht getrokken in Gods tegenwoordigheid? Is dat niet de oorzaak, het kruis, waardoor we getrokken zijn tot de Heere God? Maar hetzelfde geldt ook voor ons, broeders en zusters. Als wij een licht in de stad op een berg willen zijn, waar het Loofgoedenfeest toch zo bijzonder aan herinnert, beter gezegd, dan zullen wij ook een stad moeten zijn die, net zoals de Heer Jezus, de heerlijkheid van God afstraalt. Zullen we mensen moeten zijn die gekenmerkt zijn door Gods goedheid, Gods genade en Gods barmhartigheid. Zullen we samen wandelen in die waarheid? Amen.